We gaan even beginnen met Johannes hoofdstuk 1, vanaf vers 1. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God en alles is erdoor ontstaan. Zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Duisternis is ook de afwezigheid van licht. En daarom, zodra licht komt, dan moet de duisternis wijken. Duisternis is leegte. En er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht. Onthoud deze even. Maar hij was er om te getuigen van het licht. Het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Jezus is het ware licht dat ieder mens verlicht. Johannes 8 vers 12, daar zegt Jezus dit. Jezus nam opnieuw het woord en hij zei, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. En we kunnen discussiëren over kerst en de datum en hoe het nou wel moet en niet moet. Een kerstbal, een kerstster en weet ik voor allemaal. Wanneer het ook was, Jezus is gekomen. En met kerst vieren wij als kerk dat. Dat hij zijn licht heeft laten schijnen. Dat zijn licht gekomen is. En dat Jezus zelf zegt, wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis. Maar heeft licht dat leven geeft. En nog een laatste wat Jezus dan zelf zegt, Johannes 12, vers 46. Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is. Licht is leven. Als we hier alle lampen uit zouden doen op dit moment, we hebben licht nodig om God te zien. Een ander woord voor verlichting is openbaring. En Jezus is het licht. En hij is gekomen en als je bij hem komt, dan wandelt niemand meer in de duisternis. Maar ik zei het al, in deze preek ontdekken we ook een stukje over Jezus was de levende steen. Nu zijn wij levende stenen. Jezus is het lichaam. Nu zijn wij het lichaam. Jezus was het licht. En wij mogen ook lichten zijn. We lazen in Johannes 1 vers 8 dat Johannes, we lazen hem net, ik zei al even, let even op. Dat Johannes niet het licht was, het ware licht was. Toch zegt Jezus in Johannes 5 vers 35. Johannes was een lamp die helder brandde. En u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd. Dus alhoewel Jezus het licht is, mogen wij ook lichter zijn. En het aparte is, Johannes die schrijft voortdurend over Jezus als licht. Matthäus schrijft voortdurend over wij als licht. Heeft ook alles te maken met de bedoeling van de beide schrijvers. Ga ik nu niet te diep op in, maar ik geloof opnieuw dat beide waar is. Hij is het licht, maar ook wij zijn het licht. Matthäus 5 vers 14 zegt het heel helder. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen. Opdat ze wat zien? Jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Dus dat ze aan ons zien dat wij bij de Vader horen. Als mensen aan ons zien dat we bij de Vader horen, dan zien ze Jezus, dan zien ze het licht. En dan zijn wij ook het licht. Nou, eerst even tot zover de Bijbelteksten. Afgelopen donderdag werd ik ineens gebeld. Wie heeft al gehoord van God in Groningen? En ik had een paar weken geleden er ook een mailtje achteraan gestuurd. Niks meer van gehoord. Dus ik dacht van, nou, misschien is het mailtje niet aangekomen of wat dan ook. Maar goed, in één keer belde deze man me op. En hij zei, ja, je hebt mij toen een mailtje gestuurd. Ja, we hadden hem in een map gestopt. Maar we hebben hem nu toch even weer uitgehaald. Want we willen graag je reactie even horen. En ik vroeg, waar wilt u dan mijn reactie op horen? Nou, we hebben een onderzoek gedaan, samen met Eén Vandaag, landelijk. Hebben we onder 20.000 mensen hebben wij een aantal vragen gesteld. En dat onderzoek wordt vandaag, dus dat was afgelopen donderdag, om 12:00 gepresenteerd. En daar blijkt uit dat Groningen de meest goddeloze provincie van Nederland is. Wat denkt u daarvan? Dit was eerst het telefoongesprek. Wat laat, nou ja, goed. En ik zei, nou, dat biedt kansen, dat biedt perspectief. Dat is werk aan de winkel. Dus dat vond hij op zich ook wel een leuke reactie. En toen kwamen we even aan de praat. En toen 's middags mocht ik in de radio-uitzending ook even reageren. Het was ietsje korter dan ik verwacht had. Ik had nog maar net adem gehaald. Maar ze hadden me wel gewaarschuwd dat het heel kort was. Dus ik had nog lang niet alles verteld wat ik had willen vertellen. Maar eigenlijk ging het me er helemaal niet om dat het dan op de radio was. En dat dit dan gebeurde, maar ik merkte dat mijn hart daardoor geraakt werd. Er gebeurde iets in mijn geest. Ik heb wel eens vaker gezegd, we zijn hier met een reden, we zijn hier niet voor niks. En we zitten hier, dit is het zendingsveld enzovoort. Maar toen ik dat in één keer even zo zag, dacht ik van, Heer, we zitten hier echt niet voor niks. We zitten hier niet voor niks. De resultaten even op papier gezet. Ja, precies. Op een beamer gezet. En ik wil dat je er even naar kijkt. En laat hier even op jou inwerken. Want een gedachte die ik graag nog in de volgende vraag, maar toen was de uitzending net voorbij, had willen zeggen op de radio. Van nou, misschien is Groningen God vergeten. Maar God is Groningen absoluut niet vergeten. En helaas kon dat niet meer op de radio klinken. Dus dacht ik, dan laat ik hem hier klinken. God is Groningen niet vergeten. En heel veel mensen kunnen naar dit soort cijfers kijken en dan schiet je in het negatieve. Man, wat is het toch slecht, bla 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 bla. Maar ik geloof dat God ons iets toont om ons wakker te maken voor waarom hij ons hier geplaatst heeft. Dus vanuit een positieve bril, hoe hij jou roept om het licht van de wereld te zijn, kijk eens naar deze cijfers. Beschouwt u uzelf als gelovig? 28% van de Groningers zegt daar ja op. In Friesland is het 48%, in Drenthe is het 44% en in Utrecht is dat 54%. 28%, bijna een kwart van de Groningers, beschouwt zichzelf als gelovig. We gaan er niet op in hoe het kan, waarom enzovoort, maar laat het gewoon eens op je indenken. Bent u van plan deze kerst naar de kerk te gaan? Ja, zegt 22% van de Groningers, 29% van de mensen in Friesland, 25% van de mensen in Drenthe en in Utrecht zegt 32% naar de kerst te gaan. Ook op alle vragen scoorden wij allemaal het laagst. Dus ook daar, werk aan de winkel. Allemaal mensen meenemen voor kerst. Hoe groot is de rol die religie speelt in uw leven? Geen rol, zegt 60% van de Groningers. En in Friesland zegt 44% dat. In Drenthe zegt 39% dat. En in Overijssel zegt 33% dat. Het valt mij op dat al deze vragen trouwens over de religieuze kant van zaken gaat. En dat is waarom ik geloof dat hier heel veel kansen liggen. Want in de vraag, ik weet niet hoe het anders, ja, er is wel één vraag straks, die komt nog. Maar de meeste vragen gaan over kerk, religie en geloof op het gebied van hier. Maar daarom geloof ik, ik geloof echt deze provincie absoluut hongerig is naar God. Maar dan naar wel een God die leeft. Een God die bestaat. Een God die liefde is. Die God die liefde geeft. Enzovoort. Er staat niet, gij zijt de kerk van deze wereld. Er staat, gij zijt het licht van deze wereld. Dus ik geloof dat wij als kerk dat licht mogen laten schijnen. Ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde. Dus dat is minder religieuze vraag. Daarop zegt 40%. Dus 28% hadden we net gehad. Die ging niet naar, die had niks met geloof. Maar 40% zegt toch dat er meer is tussen hemel en aarde. In Friesland zegt ze 68% dat. In Drenthe is dat 63%. En in Zeeland, daar was het volgens mij het hoogst, 69%. Volgens mij is er nog één vraag of nog twee. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Godsdienst moet een verplicht vak worden op de middelbare school. Mee eens. In Groningen 25%. Een kwart van de Groningen zegt van nee, er hoeft niet over gepraat worden op school. In Friesland zegt 39% dat. In Drenthe zegt 45% dat. En in Overijssel zegt 54% dat godsdienst onderwezen zou moeten worden. Wat doen deze cijfers met jou? We hoeven er geen discussie over te hebben. Ook niet van hoe verklaar je dat en hoe komt dat. En Groningers geven misschien minder gewenste antwoorden, of weet ik wat je ervoor kunt bedenken. Maar gewoon dat dit nu gezegd wordt, en dat dit nu in het nieuws is, en dat dit eventjes naar boven komt. Wat doet dat met jou? Wat doet dat met ons? Wat doet het met ons als kerk? In elk geval, wat deed het met mij, is dat het mij weer heel erg wakker maakte. Waarom we hier zijn. Waarom we bezig zijn. Waarom het goed is om schuldvrij te zijn en hoopvolle toekomst in te gaan. Om het licht te kunnen laten schijnen. En ik luisterde, ik weet niet of het toevallig is, maar ook rondom diezelfde tijd naar een hele mooie preek nog weer van Reinhard Bonke. En ik heb van Reinhard Bonke een aantal quotes opgeschreven die mij raakten en die ook hierin in pas. Reinhard Bonke is een Duitse evangelist. Hij heeft vanaf 1987 tot nu heeft hij allerlei campagnes gehouden in Afrika. En via zijn campagnes zijn er 78. Laat ik als voorganger maar even naar beneden gaan. 78 miljoen mensen die zo'n decision card hebben ingevuld. Dus die een kaartje hebben ingevuld van ik wil mijn leven aan Jezus geven. Er zijn wonderbaarlijke bijeenkomsten geweest waarin letterlijk per samenkomst wel 3 tot 4 tot 5 miljoen mensen aanwezig waren. Allemaal in Afrika. Echt een gigantische evangelist. Hij is nu 72 jaar. En hij sprak in Amerika. Naar een preek van hem luisterde ik daar. En je zou hem geen 72 jaar geven. En hij zat nog zo vol vuur. En nog zo vol passie. En hij heeft nu een missie voor Amerika. Zijn missie voor Amerika is namelijk dit. Ze zeggen daar dat in Afrika stadions vullen. Oké, dat lukt. Maar in Amerika is het not done. Dan moet het wat seeker sensitive. En daar gebeurt het allemaal niet. En die manier van evangeliseren is niet mogelijk. Zijn missie op dit moment is om in Amerika te tonen dat hij ook daar vanuit het evangelie en de kracht van het evangelie nog steeds stadions vol kan krijgen omdat het evangelie leven geeft. 72 jaar, heb je dat als je missie? En een aantal uitspraken van hem. Het evangelie is het enige wapen waarmee je op een dood iemand kunt schieten waardoor hij levend wordt. Het evangelie is als ademhalen. Er zit geen toekomst in het alternatief. Daar moet je over nadenken, of niet? Het evangelie is als ademhalen. Er zit geen toekomst in het alternatief. Het alternatief is dus dat je niet ademhaalt. Daar zit geen toekomst in. Een andere uitspraak van hem. Het evangelie is als water. Niemand heeft het uitgevonden, maar niemand kan er zonder. Hij zegt, het evangelie moet klinken om van kracht te kunnen zijn. Een evangelie dat niet verkondigd wordt, is geen evangelie. Het is als een medicijn wat naast een stervend mens ligt, die het medicijn wel ziet staan, maar het niet inneemt. Als het evangelie niet klinkt, dan komt het medicijn niet binnen. En dan heeft het ook niet de kracht die het wel zou kunnen geven. Hij zei dit vond ik een hele leuke uitspraak. Preek niet, bekeer je, want de hel is nabij. Maar hij zegt, bekeer je, want het koninkrijk is nabij. Want dat is wat Jezus altijd zei. Ik dacht van, dat vind ik nou een hele goeie. Jezus zei altijd, bekeer je, want het koninkrijk is nabij. Met andere woorden, bekeer je is letterlijk dit. Je gaat die kant op, maar nu die kant op, want het koninkrijk is nabij. Dat is wat Jezus zei. Niet een guilt trip, maar een uitnodiging van de liefde van God. Daarom geloof ik ook dat ik dat net zei. Als wij gaan beseffen, God is Groningen niet vergeten. Preek niet, bekeer je, want de hel is nabij. Maar bekeer je, want het koninkrijk is nabij. En deze laatste, die vond ik ook nog heel erg leuk. Ook met betrekking tot het evangelie. Als jij een elektriciteitskabel op de grond ziet liggen, ziet het er erg krachteloos uit. Totdat je het aanraakt en ermee in contact komt. Dus het gaat er niet om van hoe het eruit ziet, maar het gaat erom welke kracht erachter zit. Een aantal uitspraken over het evangelie. Dus we leven in een provincie die volgens een onderzoek nu gezien wordt als de meest goddeloze provincie van Nederland. Wij leren dat wij levende stenen mogen zijn. Wij leren dat we deel mogen zijn van het lichaam. En we leren dat we deel mogen zijn van zijn licht. Ik wil even terug naar de Bijbel. Hoe liet Jezus zijn licht schijnen? Er zijn meerdere voorbeelden. En ik had ook meerdere dingen op mijn hart. Ik had een paar Bijbelteksten waar je letterlijk een paar hele mooie punten uit kunt halen. Van hoe kun je het nou praktisch maken? Maar die heb ik in elk geval op dit moment geparkeerd. Ik geloof dat dit Bijbelgedeelte wat ik vandaag met jullie wil lezen heel mooi toont iets over het hart achter wat Jezus deed. En ik zal voordat we ernaar gaan kijken even kort namelijk iets uitleggen. En ik zeg dit gewoon open en ik observerend en mijn gevoel erover vertellend. En ik bedoel het dus niet veroordelend. Maar ik hoorde laatst van een initiatief. En dat mensen, en dat is op zich ook niks mis mee, dat mensen de straat op gaan om mensen te willen genezen enzovoort. En ook dat vind ik goed. Maar ik hoorde daaromheen eventjes dat ze deze instructie kregen. En die instructie, zo, daar schrok ik even van. Dat was dit. Praat alleen met mensen die ziek zijn. Dus je gaat de straat op en je komt iemand tegen en ik ken jou niet. Dus kom maar even, Peter. Ik ken jou zogenaamd niet, maar ik weet het dus wel even dat jij zo heet. Maar kom maar even, Peter. En ik zeg hallo. Ik bedoel, ik ben nu ziek en jij bent even niet ziek. Niet ziek. Jij bent niet ziek. Je bent niet ziek. Oh, oké. Okay, nou, doe. Ben jij ziek? Ja, jij bent wel ziek. Dan gaan we voor jou bidden. Bij wijze van. En jij bent ziek en we gaan voor je bidden. Dus de niet-zieke loop je voorbij en de zieke, want het gaat om de wonderen die God wil doen. Ga maar weer zitten. En toen ik dat eventjes hoorde, dacht ik van, oh Heer, waarom willen wij de wonderen en de tekenen? Want zoals Mirjam dat vanmorgen ook uitzong, en men, het raakt mijn hart. En ik ging er helemaal heerlijk in mee van, oh Lord, healing rain, we need your healing rain. En in deze afgelopen week heb ik dat meerdere keren gebeden. Heer, ik verlang naar nog meer van de kracht van uw geest. Dat zieken zullen genezen, de doden zullen opstaan. Dat mensen bevrijding zullen ontvangen. Al die zaken, in geest, ziel en lichaam. Maar wat is het hart daarachter? Ik charceer het eventjes, of ik zeg het misschien een beetje heel hard, van doen we het gewoon om wondertje te spelen en om onder de indruk te zijn van de wonderen? En dan naar het Bijbelgedeelte. Matteüs 9 vanaf vers 35. Jezus trok rond langs alle steden en dorpen. Hij gaf er onderricht in de synagoge. Ik pauzeer daar heel even, onderricht in de synagoge. Dit hart van ontferming, waar we het over hebben, dit schijnen van het licht, is niet alleen voor de wereld die in duisternis is, maar ook voor elkaar. Dit betreft ook naar elkaar toe en naar buiten toe. Onthoud dat altijd. Dit schijnen van een licht is niet alleen dat we hier binnen de kerk als het ware ruzie maken en allemaal duisternis hebben en buiten de kerk gaan we ons lichtje laten schijnen. Nee, het schijnt in de kerk en buiten de kerk, allebei. Jezus ging eerst naar de synagoge, vond ik heel gaaf dat hij dat deed. Hij ging naar de mensen die eigenlijk al bij het huis hoorden. En ook daar verkondigde die datgene wat hij te vertellen had en liet hij zijn licht schijnen. Ik geloof dat wij geroepen zijn als licht van deze wereld om naar elkaar en naar de wereld om ons heen een licht te zijn. Niet hier het lampje uit en daar het lampje aan. Nee, zo werkt het niet. En zo heeft God het ook niet bedoeld. Jezus trok rond langs alle steden en dorpen. Hij gaf onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Onderricht in de synagoge, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk. Het goede nieuws over het koninkrijk. Dat is dus dat wij weer deel mogen zijn van onze levende, van een levende relatie met onze levende God. En alles daar wat daarbij hoort. En daarvanuit genas hij iedere ziekte en elke kwaal. En dan staat er vers 36. En hier gaat het om. Ik geef hem alvast een beetje weg. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hem. Dat woordje medelijden wat er staat is een woord wat ook vertaald kan worden toen begonnen zijn darmen letterlijk zich om te keren in zijn buik. Er gebeurde iets van binnen. Hij kreeg ontferming, hij kreeg compassie, hij kreeg liefde, hij werd bewogen. Hij voelde liefde voor hen. Hij voelde liefde voor hen. Omdat ze eruit geput en hulpeloos uitzagen. Als schapen zonder herder. En toen zei hij tegen zijn leerlingen. Hele bekende tekst. De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich. En hij gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven. En iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Het is zo gemakkelijk en er zit soms zo'n gevaar in. Dat wij alleen vers 38 tot en met hoofdstuk 10 vers 1 lezen. De oogst is groot, arbeiders zijn weinig. Ik bedoelde vers 37 ook nog erbij. En we mogen dus bidden dat er arbeiders zijn. En wat moeten die arbeiders doen? Die moeten onreine geesten uitdrijven, elke ziekte en elke kwaal te genezen. Maar die teksten die daar zijn, die daar staan, over het uitdrijven van demonen en over de zieken genezen, die zijn direct verbonden met vers 36. Toen hij de mensen zag, werd hij met ontferming bewogen. Hij voelde medelijden met hen. Het was een hart van liefde dat hen dreef. Daarom vroeg ik je net even, toen je die cijfers zag, wat doet dat met je? Wat doet dat met jou? En wat zegt dat over het gebied waar God ons geplaatst heeft? En weet je, ik geloof niet in liefde voor de wereld. Als gevolg van een preek waar je je schuldig over voelt. Dus je zou heel makkelijk dit kunnen zeggen. Heb jij wel ontferming voor de provincie? Hou je wel echt van anderen? Doe je het wel goed en ga als het ware ontferming oppompen. Jezus had ontferming, hij had medelijden, dus nu moet jij ook medelijden hebben. Nou, na een preek als dit heb je even medelijden, doe je heel eventjes je best. En dan laat jij jouw lichtje schijnen, maar dan zakt het ook weer weg. Wat ik heel gaaf vind, is dat er in Johannes, waar we begonnen vanmorgen, dat daar staat, Jezus was het ware licht. Johannes was niet het ware licht, maar Johannes was wel een lamp die het licht als het ware reflecteerde. Als jij, ik noemde net even dat je licht niet binnenuit kan zijn en buiten kan schijnen. Als dat het geval is, is het als het ware een eigen voortgebracht licht. Maar het licht wat Jezus wil dat wij schijnen, is een gevolg van dat we geënt zijn in hem. En door wat hij in ons doet, kunnen we niet anders dan zijn licht reflecteren. En dat gebeurt binnen de kerk, buiten de kerk, binnen je gezin, buiten je gezin, op je werk, overal waar je bent, want het is een vrucht. Snap je dat verschil? Want anders wordt het zwaar en doe je het heel even. En dan ga je een weekje evangeliseren en dan een week daarna doe je het weer niet. Ik hoorde van de week een verhaal van gewoon televisieprogramma's die dan nu eventjes heel stoer voedselbanken en al dat soort zaken in het licht willen brengen. En dat is allemaal op televisie en dat laat je dan allemaal zien. En met kerst is het goed dat je dat eventjes toont, maar in januari zijn ze het weer vergeten. Ik weet van mensen op het zendingsveld die op plaatsen zijn geweest waar heel veel geld aan gegeven was omdat het zo verschrikkelijk was. Maar toen het geld op was, vertrokken ze allemaal met hun dikke auto's en lieten ze het weer achter. De drive bepaalt de vrucht. En ik geloof dat Jezus met ontferming bewogen is voor dit gebied. En als je bij hem komt en aan hem vraagt, toon mij uw hart, dan daarvan uit gaat er ook wat gebeuren met jouw hart. En dat is wat ik je toe wil uitnodigen. Opnieuw, net zoals het ging. Hij was een levende steen en nu mag jij een levende steen zijn. Hij is het lichaam en nu mag jij deel worden van het lichaam. Geldt ook, hij is het licht. En daarvan uit mag jij een licht zijn. Laat zijn licht schijnen in je leven zoveel als het maar kan. En dan is het een automatische vrucht, een automatisch gevolg. Dat jij ook jouw licht gaat schijnen naar de anderen toe. Eigenlijk zie ik twee hele simpele dingen die Jezus deed, hoe hij zijn licht liet schijnen. En vanuit wat ik net gezegd heb, noem ik dat. Dus doordat hij zijn licht laat schijnen, mag jij hetzelfde doen. Maar Jezus deed twee hele simpele dingen. Het eerste was, dus als je wil weten hoe dan, Jezus ging naar de mensen toe. Hij ging naar alle dorpen en alle steden. Hij ging er gewoon naartoe. Hij ging naar de mensen toe. Daarom vind ik het fantastisch wat we hier doen met kerst. We hebben straks een heerlijke kerstnachtdienst. En we hebben dan een kerstzondag waar we gewoon ook als gezin kerst vieren. En die kerstnachtdienst is ook altijd gericht dat je mensen mee kunt nemen. En ook naar buiten toe enzovoort. Wij kunnen contact maken met de wereld om ons heen. De kerstmarkt. 4000 mensen die hier over de vloer zijn geweest. Ze zijn in dit geval naar ons toegekomen. Maar we hebben de deuren voor ze open gedaan. Jezus die ging naar de mensen toe. En wat deed hij als hij naar de mensen toe ging? Hij onderwees ze. Hij verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk. Genas iedere ziekte en elke kwaal. En waarom deed hij dat? Wat was zijn drive? Het eerste punt is, hij ging naar de mensen toe. Het tweede punt is ook heel simpel. Jezus werd gedreven door liefde. En die twee dingen zorgden ervoor dat hij deed wat hij deed. Dus eigenlijk ging hij gedreven door liefde naar de mensen toe. En wij hebben een hele simpele visie als gemeente. Wij willen gefundeerd zijn in genade en gedreven door liefde. En als je gefundeerd bent in genade, dan word je gedreven door liefde, ga je naar de mensen toe. Ik geloof dat, hoe kan het zijn voor jou en mij, hoe kunnen wij het licht van de wereld laten schijnen? Heel simpel, ga naar mensen toe, gedreven door liefde. Door zijn liefde, gefundeerd in genade, gedreven door liefde. En zo mag je je licht laten schijnen. Zo mag je tonen dat je van Jezus houdt, ook juist rondom deze kerst. Ik keek gisteren of eergisteren naar een of ander programma, wat dan zo'n politieserie, weet je wel. En het ging over een team die met kerst in één keer een moord op moest lossen. En aan het eind van dat ze die moord hadden opgelost, hadden ze een maaltijd gemaakt op het kantoor. En de aflevering eindigt met dit grapje van een van die politiemensen. Die zegt dan van, kom, we moeten snel gaan eten, want het is kerstnacht. Dus voor het weten krijgen we de zelfmoorden binnen. Want ze waren zo'n moordoplos eenheid, zeg maar. En dat is wel vaak de realiteit ook rondom kerst. Licht en duisternis zitten heel dicht bij elkaar. Het is een feit dat rondom kerst heel veel mensen geconfronteerd worden met de duisternis van hun leven. Juist met kerst. En ik denk dat daarom juist met kerst wij ons licht mogen laten schijnen. Doordat jij zijn licht in jou laat schijnen. God heeft jou en mij geplaatst in de meest goddeloze provincie van Nederland. Yes! Ja! Maar Gods woord zegt, daar waar zijn licht schijnt, zal de duisternis wijken. En God is Groningen niet vergeten. En daarom heeft hij jou en mij en ook al die andere kerken hier geplaatst. Om de mensen te tonen dat hij ze niet vergeten is. Zo mag jij juist met kerst jouw licht laten schijnen. Heer Jezus, dank u wel dat u het licht bent. En dank u wel dat u van Groningen houdt. Ik begon mijn preek in gebed met dat zinnetje en ik eindig hem ermee. Heer, u bent ons niet vergeten en u bent onze buurman ook niet vergeten. Heer, en wij vinden het soms lastig, we vinden het soms moeilijk, we weten soms niet altijd hoe. En misschien zegt u wel, dat is maar goed ook, want ik weet wel hoe. En ik wil gewoon dat jij je met mij verbindt en daarvanuit ga ik je helpen. Heer, maar we willen wel deze ochtend opnieuw tegen u zeggen dat wij ons hart willen verbinden met uw bewogen hart voor de wereld om ons heen. Heer, het is zo gemakkelijk om opgeslokt te worden in de dingen van de kerk en in de dingen van het leven en in de zorgen van elke dag, dat wij vergeten dat u ons ziet als het licht van deze wereld. Die niet onder weggestopt wordt, maar die mag gaan schijnen. Heer, zo willen we tegen u zeggen, schijn met uw licht in ons hart. En zodat daar vanuit ons hart een spiegel, een reflectie mag zijn naar de wereld om ons heen. En ook hier in de kerk, en in ons gezin, en op ons werk, overal. Dat wij reflecties mogen zijn van u als het ware licht. Hier zo vraag ik uw zegen over iedereen die hier is. Want al deze mensen die hier nu in deze zaal zitten, hebben weer allerlei andere mensen voor wie wij allemaal een licht kunnen zijn. Geef ons wijsheid, geef ons inzicht, geef ons die connectie met u. Zodat we daarvan uit, vanuit uw liefde gedreven, uw licht mogen laten schijnen. Zo bid ik dat de genade van Jezus, de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest met ons mag zijn. In Jezus' naam. Amen.